De tekst voor de verkondiging zijn de eerste 6 versen van Exodus 32. In Hoevelaken ben ik al enige weken met deze geschiedenis bezig geweest met u en jullie vanavond. Het begin ervan, vers 1 tot 6. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en zij zeiden tot hem, sta op. Maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypte uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zei tot hen, ruk af de gouden oorsierselen die in de oren van uw vrouwen, van uw zonen en van uw dochters zijn, en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren, en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand, en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypte opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zei, morgen zal de Heere een feest zijn. En zij stonden de andere dag vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neer om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen, te dansen. Tot zover. Gemeente, we verblijven vanmiddag met elkaar in het lezen van Gods woord en in de prediking in het tentenkamp van de Israëlieten aan de voet van de berg Horeb of Sinaï. Sinds de Israëlieten op die plek verblijven, is er al heel wat gebeurd. Zijn er al heel wat indrukwekkende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Meerdere keren is Mozes, de leider van Israël, de berg opgegaan. En is hij met een boodschap van de Heere voor het volk teruggekomen. Ook heeft de Heere zelf vanaf de berg uit de wolk tot Israël gesproken. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis uitgeleid hebt. Waarop de wet van de 10 geboden volgde. De grondwet, zo gezegd. Waarop allerlei andere geboden en inzettingen van de Heere gegrond, gebaseerd zijn. Die geboden en inzettingen die uit de 10 geboden voortvloeien, die kunnen wij ook lezen in het vervolg van Exodus 20 en de hoofdstukken daarna. De Heere heeft ze aan Mozes te kennen gegeven en hij heeft ze aan het volk doorgegeven. En hoe hebben de Israëlieten daarop gereageerd toen zij dat allemaal te horen kregen? Die geboden, die instellingen van de Heere. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Daarna heeft Mozes al die woorden van de Heere opgeschreven in een boek. En de volgende dag heeft hij dat boek van het verbond voor het volk voorgelezen. Nog een keer kregen zij de woorden van de Heere te horen. En opnieuw zeggen ze, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen ze voor de tweede keer met de woorden van de Heere ingestemd hadden, toen heeft de verbondsluiting tussen de Heere en het volk plaatsgevonden. Een gebeurtenis waarbij Mozes bloed van een dier op het volk gesprenkeld heeft. En gesproken heeft, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. En dat bloed, dat wil zeggen, wie dat verbond verbreekt, van hem, van haar zal zijn of haar bloed geëist worden. Nadat die verbondsluiting heeft plaatsgevonden, heeft de Heere Mozes weer bij zich geroepen op de berg. En de oudsten die krijgen de opdracht op Mozes terugkomst te wachten. En Aaron en Hur die worden aangewezen als Mozes plaatsvervanger tijdens zijn afwezigheid. En als Mozes vervolgens dan de berg weer verder opklimt, dan wordt hij aan het oog onttrokken door een wolk. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg rusten. En als de Israëlieten, lezen we, naar die wolk boven op de berg keken, dan was de aanblik daarvan in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Het was een indrukwekkend gezicht wat ze zagen als ze omhoog keken. En dan eindigt Exodus 24 met de mededeling dat Mozes 40 dagen en 40 nachten, meer dan 6 weken, op de berg was. En wij Bijbellezers weten wat er daarboven op die berg allemaal gebeurd is. De Heere die heeft aan Mozes verteld dat er een heiligdom voor hem gemaakt moet worden, zodat de Heere in het midden van zijn volk kan wonen. Mozes heeft haar uitgebreid te horen en te zien gekregen hoe dat heiligdom, de tabernakel, gemaakt moet gaan worden. Welke voorwerpen er een plaats in moeten krijgen. Wie er in het heiligdom als priester moeten dienen. Welke kleding zij daarbij moeten dragen. Welke offers er op welke momenten gebracht moeten worden. Tot in detail heeft de Heere het aan Mozes verteld en laten zien. En dit wat ik nu noem is nog maar een hele beknopte samenvatting van wat er in de hoofdstukken 25 tot en met 31 tot in detail verteld wordt. Voor deze bouwtekeningen, zo gezegd, en instructies verblijft Mozes dus 40 dagen en 40 nachten bij de Heere. En ik zei zojuist al, wij Bijbellezers, wij weten dit. De Israëlieten, het volk daaronder aan de Horeb, weet dit allemaal niet. Ze hebben Mozes de berg op zien gaan, de wolk binnen zien gaan. En toen werd het stil. De dagen dat zij niets van Mozes zien of horen, die rijgen zich aan één en worden weken. En wachten, dat duurt altijd lang. Jullie herkennen dat vast wel, jongens en meiden. Dat wachten lang duurt. En hoe langer je moet wachten, hoe ongeduldiger je wordt. Ik tenminste wel. Je gaat dan, terwijl je moet wachten, ga je denken, ga je twijfelen. Zou degene met wie ik afgesproken heb, zou die me misschien vergeten zijn? Of is er onderweg misschien iets met hem of haar gebeurd? Allemaal dat soort vragen die boven komen. En als het dan nog langer duurt, dan ga je het vragen aan je vader of je moeder. Hij zal toch wel komen? Zij zal toch geen ongeluk gehad hebben? En duurt het wachten dan nog langer? Ja, dan op een gegeven moment lukt het niet meer om te wachten. Dan stap je op je fiets. En dan ga je kijken. Zo ongeveer is het ook in het tentenkamp van de Israëlieten gegaan, gemeente, stel ik mij zo voor. Hoe langer Mozes wegblijft, ze niets van hem zien, niets van hem horen, hoe ongeduldiger zij worden. En dan is daar ineens het moment dat ze besluiten om niet langer meer te wachten. Ze nemen het heft in eigen handen. Ze verzamelen zich, een grote groep die verzamelt zich rondom Aaron, Mozes plaatsvervanger. Want Mozes heeft voor zijn vertrek gezegd dat wie bepaalde zaken heeft, naar Aaron of Hur moet gaan. Nou, ze verzamelen zich rondom Aaron. Maar in plaats dat ze hun gedachten, vragen, twijfels met Aaron delen, aan hem voorleggen. In plaats daarvan hebben zij hun plan al klaar. Ze weten precies wat er moet gebeuren. Ze zeggen Aaron wat hij moet doen. Hij moet goden voor hen maken. Goden die voor hen uitgaan. Goden die hen daar vanuit de woestijn bij de Horeb verder gaan leiden. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Er moet nu wat anders gebeuren, want Mozes blijft maar weg. En er kan wel wat met hem gebeurd zijn op die berg, dat hij helemaal niet meer terugkomt. Maak goden. Maar hier steekt Aaron toch zeker wel een stokje voor. Hier kan deze dienaar van God toch zeker niet in meegaan. Toch wel. Hij zwicht voor de druk die op hem uitgeoefend wordt. Hij geeft toe aan hun begeerte naar andere goden. In plaats van hen de woorden van God voor te houden. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zwicht voor de druk in plaats van hen de woorden van God voor te houden. De woorden van God waarvan het volk kort daarvoor tot twee keer toe eensgezind gezegd heeft, die zullen we doen. Daar zullen we gehoorzaam aan zijn. Aaron zwicht voor de druk in plaats van dat hij het boek van het verbond pakt, waarin Mozes al de woorden van God opgeschreven heeft, en dat aan het volk voor te houden en voor te lezen. Laat ik dit wat hier gebeurt, gemeente, proberen te vertalen naar onze tijd en situatie. Ook in de christelijke gemeente kan het gebeuren dat er druk op ambtsdragers wordt uitgeoefend om zaken toe te laten, aan te passen. Of juist zaken op zijn beloop te laten, daar niet moeilijk over te doen. Gemeenteleden kunnen het idee hebben dat ambtsdragers hen vertegenwoordigen en daarom hun wensen hebben uit te voeren. En het kan voorkomen dat ambtsdragers daar niet tegen bestand zijn of blijven. En dat ze erin meegaan. En beide is niet goed. Het uitoefenen van die druk en het er aan toegeven. Alles mag aan ambtsdragers gevraagd worden. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat hier op Urk ook het geval is. Dat alles met ambtsdragers bespreekbaar gemaakt kan worden. Zeker. Maar vervolgens is het van het grootste belang dat wat het ook is, dat dat in het licht van het woord van God gehouden wordt. Ambtsdragers zijn geen vertegenwoordigers van de gemeente, maar zij zijn ambassadeurs van God in de gemeente. Ze hebben de aan hen toevertrouwde kudde te leiden in en met het woord van God. Het woord van God dat bepalend is voor al uw wensen. En als het volk dan dringend en dwingend rondom Aaron staat, dan geeft hij toe. En Aaron die geeft op zijn beurt bevel aan het volk. Zij bevelen hem, hij beveelt hen. Ruk de gouden oorringen af die jullie vrouwen, zonen en dochters dragen en breng die bij mij. Misschien heeft, het staat er niet, maar misschien heeft Aaron wel gedacht, als ik dit van ze vraag, als ik ze deze opdracht geef, dan krabbelen ze wel terug. Als ik hun goud van hen vraag, dan laten ze hun opdracht wel vallen. Dat is te veel gevraagd. Maar nee. Het goud dat Aaron vraagt, binnen de kortste keren is het in orde, wordt het bij hem gebracht. Dietrich Bonhoeffer die schrijft, de mens is tot ieder offer bereid, als men zichzelf maar een dienst bewijst. Als men zichzelf maar aanbidden mag. De mens tot ieder offer bereid, als ze maar haar eigen God mag maken. En dan kan Aaron niet meer terug. Als je begint met het woord van God dicht te laten, een eigen oplossing bedenkt, dan gaat het fout. Hij kan niet meer terug. Hij neemt het goud uit hun hand aan, smelt het, bewerkt het en giet er een kalf, een stierkalf van. En zodra dat gouden beeld af is, zeggen de opdrachtgevers, het volk, dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Dit zijn uw goden. Meervoud. Dit gouden kalf is wat de Israëlieten betreft nog maar het begin. Er zullen er, als het aan hen ligt, nog veel meer volgen. Lijnrecht tegen hun dubbele belofte geen andere goden voor Gods aangezicht te hebben in. En van deze opmerking lijkt Aaron te schrikken. Dit zijn uw goden, Israël. Aaron lijkt te schrikken, want in vers 5 lezen we dat toen Aaron dit zag, hij een altaar voor dat gouden kalf bouwt. En aankondigt, morgen is een feest voor de Heere. Je krijgt de indruk dat Aaron hier nog probeert te redden wat er te redden valt. Hij zet bij dat gouden beeld een altaar waarop voor de Heere geofferd kan worden. En hij organiseert er een feest voor de Heere omheen. Maar wat Aaron hier doet is niet anders dan een zonde tegen het eerste gebod. Geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, bedekken met een zonde tegen het tweede gebod. Geen afbeeldingen van God maken, en daarvoor buigen en die dienen. Aaron die probeert nog iets goed te maken, maar wat hij doet is de ene zonde bedekken met een andere. En zonde is zonde. Daar valt niets aan te redden, daar valt niets aan te verdoezelen. Voor jezelf en voor anderen misschien wel, kun je het allemaal een beetje aankleden, kun je het wat toedekken. Maar de Heere die kijkt daar dwars doorheen. Als we zo zien, gadeslaan, wat er daar in het tentenkamp van de Israëlieten gebeurt, gemeente. Wat zien we dan? Hoe is het mogelijk dat de Israëlieten aan een gouden kalf offeren? En daar een feest omheen vieren, daaromheen dansen en springen? Terwijl het bloed van het verbond dat Mozes op hen gesprenkeld heeft, terwijl dat bloed nog maar nauwelijks opgedroogd is. Mogelijk. We zien hier gebeuren wat Stefanus vele eeuwen later in zijn preek voor het Sanhedrin heeft uitgelegd. Zij wilden Mozes en de levende woorden die zij via hem ontvingen niet gehoorzaam zijn en verwierpen hem. En keerden met hun harten terug naar Egypte. Dat is wat er bij dat gouden kalf gebeurt. Ze keren met hun hart terug naar de afgodendienst die ze in Egypte gezien en meegemaakt hebben. En die blijkbaar een grote aantrekkingskracht op hen uitoefende. En misschien zijn het wel de Egyptenaren die in hun midden meegetrokken zijn uit Egypte, die dit in gang gezet hebben. In hun hart keren ze terug naar Egypte. De zonde van afgoderij, die komt hier niet op de Israëlieten af, maar die komt hier naar buiten, omdat die in hen zit, in hun hart. Een van de vroege kerkvaders, Ephrem de Syriër, zijn naam mag je gelijk weer vergeten, maar die zei in de vierde eeuw al heel wijs dat de afwezigheid van Mozes de Israëlieten de gelegenheid bood om openlijk te aanbidden wat ze in hun hart al deden. Zolang Mozes er was, uitte men dat niet wat er in hun hart leefde, maar zodra Mozes enige tijd weg is en wegblijft, komt naar buiten wat er van binnen zat. Maar nu wij, gemeente, u, jij en ik, staan wij vanmiddag hoofdschuddend toe te kijken, in de overtuiging dat we het er beter van afbrengen. Of komt deze geschiedenis misschien wel heel dichtbij? Wordt jij erin getrokken en in betrokken? Zoals Paulus onder andere de gebeurtenissen die in Exodus 32 beschreven zijn in 1 Korinthe 10 aanhaalt en ervan zegt, deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Opdat, met de bedoeling dat wij geen lust tot het kwaad, geen zin in de zonde zouden hebben, zoals zij lust, zin gehad hebben. En deze zijn beschreven tot waarschuwing van ons. En dan sluit Paulus dat af, zo wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Net als met de Israëlieten heeft de Heere God zijn verbond met ons opgericht. Ons leven voltrekt zich in de woestijn tussen onze doop en het beloofde land. En nee, ik verdenk u en jou er niet van thuis één of meer gouden kalveren te hebben staan, waarvoor geknield wordt, waaraan geofferd wordt. Niet letterlijk in ieder geval, maar figuurlijk. Ik kan niet in uw hart, ik kan niet in jouw hart kijken, maar wel in het mijne. En dan moet ik zeggen dat deze geschiedenis van het gouden kalf een confronterende geschiedenis is. Een geschiedenis die haarfijn uitlegt, die blootlegt hoe zonde werkt. Hoe zondigen werkt. De zonde van afgoderij in het bijzonder. Je doet waarvan de Heere gezegd heeft dat niet te doen. En het gaat nog dieper dan dit. Je doet waarvan je beloofd hebt, toen jij geloofsbelijdenis aflegde, je doet waarvan je beloofd hebt het niet te zullen doen. Waarvan de Heere zegt, doe het niet, dat doe je wel. En waarvan jij gezegd hebt, dat zal ik niet doen, dat doe je wel. En al is het letterlijk dan geen gouden kalf, het zou zomaar kunnen dat er andere afgoden in uw en jouw hart leven en gediend worden. Calvijn die schreef ooit dat ons hart een fabriek van afgoden is. We bedenken, we maken ze zelf. Afgodendienst die naar buiten komt op het moment dat de gelegenheid zich voordoet. Zoals bij de Israëlieten de afwezigheid van Mozes zo'n gelegenheid was. En nee, Hoe verleidelijk het misschien ook is, ik ga vanmiddag geen opsomming van afgoden en gelegenheden geven. Jij, u en ik weten dit voor onszelf. En kunnen dit best voor onszelf invullen. Van levensbelang is vervolgens echter wat u hiermee doet. Met wat u, met wat jij doet, met de zonden die van binnen aangetroffen worden. Wat er gedaan wordt met de afgoden die van binnen bij ons een plek hebben. Onverschillig uw schouders ophalen. Uzelf rechtvaardigend met de dooddoener, ik ben nu eenmaal zondaar. Kan er ook niks aan doen, kan het ook niet helpen, zo ben ik nu eenmaal. En over tot de zondige orde van de dag, al dan niet bedekt voor anderen. Of kunt u niet om uw zonden heen, kun je er niet overheen stappen. Maar bent u ervan doordrongen dat ze aangepakt moeten worden? Je ermee moet stoppen. Hoe goed dit op zich ook is. Het is nog veel te oppervlakkig over de zonde gedacht. De zonde die wij doen onderstrepen namelijk wat wij zijn. De zonden die bij ons van binnen leven, die er wellicht ook naar buiten komen, ze laten zien, ze tonen aan wat wij zijn. Zondaar. Zonde. Het is net als met onkruid wat dat betreft. Als je onkruid niet met wortel en al uit de grond trekt, verwijdert, dan staat je tuin er binnen de kortste keren weer vol mee. Nog meer dan ervoor. Als zonden niet met wortel en al uit ons leven getrokken worden, dan keer je met je hart steeds opnieuw terug naar het Egypte van de zonde. De wortel van de afgoden van de zonden die u en jij ontdekken, die wortel moet verwijderd worden. De zonde moet gedood worden. Hier ontbrak het bij deze Israëlieten aan. Allerlei goden waren in hun hart meegereisd die maanden daarvoor vanuit Egypte naar de Horeb. En wat is er voor nodig om ze te verwijderen, om ze te doden? Daarvoor nodig is het om te breken met die afgoden, wie of wat ze ook zijn. Bekering is nodig. Je naar de Heere keren is nodig. Want als de Heere het doel van je leven niet is, dan mis je altijd het doel. Met je rug naar de Heere levend fabriceer je de ene afgod naar de andere, die je tot doel van je bestaan maakt. En daar helpt geen verbeterplan aan. Geen verbouwing is grondig genoeg. Dat zondige bestaan moet gedood worden. Een nieuw bestaan is noodzakelijk. Dit kan ik niet zelf, zegt u. En dat is waar. U hoeft dit ook niet zelf te doen. Het is het werk van God. Daarvoor heeft er op deze aarde een kruis gestaan, waaraan Christus, de Zoon van God, gestorven is, en waaraan zij die zich aan hem toevertrouwen, met hem sterven, om met hem op te staan in een nieuw Godzalig. Godvruchtig leven. Een leven vervuld van en met Gods geest. Zodat ik niet meer leef. Maar Christus in mij. Maar zonde is nog meer. En het gaat nog dieper dan ongehoorzaam aan Gods wil zijn. Zijn wil die hij ons bekend gemaakt heeft. Zonde is ook de Heere wantrouwen. Er niet op vertrouwen dat God weet wat hij doet. Dit zien we bij de Israëlieten aan de voet van de Horeb. We zien het gebeuren. Elke dag dat Mozes langer wegblijft, groeit hun wantrouwen. Hun wantrouwen naar God. Het loopt hem uit de hand, denken ze. Mozes' afwezigheid die maar voortduurt, dat is een streep door Gods plan. Maar zijn ze dan vergeten wat er in de maanden tussen de uittocht uit Egypte en hun verblijf bij de Horeb allemaal gebeurd is? Steeds is toch gebleken dat de Heere heel goed weet wat hij doet. Toen het leek alsof Israël ingesloten was. Met de zee voor zich, de bergen naast zich en de jagende farao met zijn leger achter hen. Toen het leek dat ze ingesloten waren en het God uit de hand leek te lopen, toen baande hij een pad door de zee. Toen het leek alsof ze daarna van dorst in de woestijn zouden sterven, maakte hij bitter water zoet. En later liet hij water uit een rots stromen. Toen het leek alsof ze alsnog van honger om zouden komen, stuurde hij kwakkels en liet hij het iedere morgen manna, hemelsbrood, regenen. Zijn ze dit allemaal vergeten? Het lijkt er wel op. En ze zijn niet alleen vergeten om terug te kijken, om achterom te kijken. Ze zijn ook vergeten om omhoog te kijken. Want hadden ze dat wel gedaan, dan hadden ze de wolk van Gods heerlijkheid gezien, die de berg bedekte. Als teken van Gods aanwezigheid, van zijn blijvende aanwezigheid, ook toen Mozes' afwezigheid voortduurde. Als jij misschien zo weinig van de Heere merkt, dan is het goed om achterom en om u heen te kijken. De zegeningen van verleden en heden tellen. En dan daar doorheen Gods goedheid zien. Zegeningen die de Heere gegeven heeft, Die vertrouwen geven als nieuwe moeilijkheden ervaren worden. Het tellen van de zegeningen van de Heere die geen voeding geven aan het wantrouwen. Het wantrouwen dat de Heere niet zou weten wat hij doet. Ook als het soms donker wordt, moeilijk wordt. En daarbij ook steeds omhoog kijken. Naar het ruime hemel rond dat met blijde mond Gods eer en heerlijkheid vertelt. Want waar dit achterwege blijft, waar dit niet gedaan wordt, is er alleen maar het zien op uzelf en de omstandigheden. En eigen mogelijkheden, of liever gezegd onmogelijkheden. Dan groeit er wantrouwen aan de Heere en vertrouwen in uzelf. Dan gaat u aan de slag om het op eigen manier te doen. Dan maakt u een God. Als de Heere zich niet laat zien, niet toont. Dan maakt u een God, een waar u een goed gevoel bij hebt. Een God met een krachtige uitstraling, zoals dat gouden kalf. Dan maakt u een God waar u vertrouwen in kunt hebben, omdat hij kracht uitstraalt. Dan maakt u een God die er altijd is. Die afhankelijk is van uw agenda. En u niet van de zijne. Trouwens, wat zegt het, gemeente, dat de Israëlieten zo afhankelijk zijn van Mozes als het gaat om het dienen van de Heere? Wat zegt het dat het dienen van de Heere voor hen afhangt van de omstandigheden? Is Mozes er, dan doen ze wat hij aangeeft. Voeren ze uit wat de Heere heeft gezegd. Maar is Mozes er niet, dan zijn voor hen ook de woorden van de Heere die hij sprak weg. Zo kan het dienen van de Heere in deze tijd nog steeds gaan. Als u thuis in uw eigen omgeving bent, met kerkelijke, christelijke familie en vrienden om u heen, en de christelijke gemeente in de buurt, dan gaat u, dan hobbelt u in dat spoor mee. Zodra u op vakantie bent, voor werk elders verblijft, dan is dat allemaal verdwenen, thuisgebleven. Of jongeren, dat je met je ouders in de buurt heel anders bent en anders doet dan als ze er niet bij zijn. Helaas heb ik dat maar al te vaak gezien in de jaren dat ik in Rotterdam op school werkte. Jongeren die thuis een keurig leven leiden, keurig christelijk, reformatorisch zo u wilt. Maar die dat leven thuis lieten zodra ze naar school gingen, op werkweek waren, bij een bijbaantje aan het werk, enzovoort. Het is een slecht teken als het dienen van de Heere voor ons staat of valt met de aan- of afwezigheid van ouders, familie, vrienden, gemeenteleden, ambtsdragers of wie anders ook. Het geeft aan dat het dan van buiten afkomt en niet van binnenuit. Dat het een moeten is in plaats van liefhebben. Plichtmatig het een doen, het ander laten, maar geen uitingen van wederliefde aan hem die u, die jou eerst heeft lief gehad. Maar bouw geen godsdienstig leven op mensen, gemeente. Doet u dat wel, dan stort dat godsdienstige leven, dat godsdienstige huis onherroepelijk een keer in. Namelijk als die mensen er niet meer zijn. Met hun verdwijnen verdwijnt dan ook het dienen van de Heere. Het leven met de Heere heeft zeker alles met gemeenschap en gezamenlijkheid te maken. De Heere geeft mensen om u heen. Als vurige muren van gebed. Maar hij geeft geen mensen om u, om jou heen. Om daar als een fundament op te bouwen. Want het enige fundament dat stand houdt, dat vast en zeker is, dat is Jezus Christus. De enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, de vaste rots van behoud. Als we nog iets langer rondkijken in het tentenkamp aan de voet van de Horeb, krijgen we nog meer te zien en te horen van wat zonde en zondigen is, gemeente. Het is nog meer dan ongehoorzaamheid en wantrouwen alleen. Het is niet alleen dingen op onze tijd doen in plaats van op Gods tijd. Het is ook de dingen doen op onze manier in plaats van Gods manier. Terwijl Mozes op de berg verblijft om te horen op welke wijze de Heere gediend en aanbeden wil worden, bedenken de Israëlieten een eigen manier. In de vorm van een gouden kalf. Op het moment dat de Heere boven op de berg Met eerbied gesproken de bouwtekeningen van de tabernakel en de daarmee verbonden offerdienst doorneemt. Datzelfde moment bouwen de Israëlieten beneden onderaan de berg aan een eigen heiligdom met alles erop en eraan. En het gevaarlijke en het verraderlijke hierbij is dat ze gebruik maken van gebruiken die de Heere ook gebruikt. Zoals het brengen van offers en het houden van maaltijden, waarover we in Exodus 20 vers 24 en 24 vers 11 lezen. Gebruiken die de Heere hen aangereikt heeft, die worden overgenomen en in hun eigen straatje toegepast. Er wordt een eigen draai aan gegeven. Levensgevaarlijk, gemeente. Als we instellingen van God voor ons eigen karretje spannen. Het kan echt lijken. Maar het is slechts schijn. Denk maar aan Kaïn en Abel. Allebei brengen ze een offer aan de Heere. Maar de bedoelingen waarmee ze dat doen, die zijn tegenovergesteld aan elkaar. Of denk aan de Farizeeër en de tollenaar uit de gelijkenis van de Heer Jezus. Beide gaan ze naar de tempel om te bidden. Maar de verschillen tussen hun gebeden zijn levensgroot. Het is niet alles goud wat er blinkt, zou ik haast zeggen bij deze geschiedenis. Kijk verder en vraag door. Met welke bedoelingen doet of laat iemand iets? En begin met het stellen van die vragen aan u en jouzelf. Zonde. Zondigen. Het is nog meer dan ongehoorzaam zijn aan de Heere, hem wantrouwen en godsdienstige zaken op eigen tijd en manier doen. Zondigen is ook, zien we in deze geschiedenis, doen wat populair. Doen wat gewild is, wat in is. In de mode, gemakkelijk, in plaats van wat goed is. We zien het aan Aaron, het volk verzamelt zich rondom hem. En probeer het je maar voor te stellen, dat er een grote groep mensen om je heen komt staan. Dan voel je de spanning oplopen. Je voelt de druk toenemen. Jij alleen tegenover zo'n grote groep. En zeg dan maar eens nee, als er wat van je geëist wordt. Ook als je heel goed weet dat het iets is wat tegen de wil van de Heere ingaat. Zeg maar eens nee, als de druk zo opgevoerd wordt. En gaat het in onze tijd niet precies hetzelfde, gemeente? Iedereen doet het. Ik ben niet de enige in de gemeente die er zo over denkt, die dit vindt. Er zijn er nog veel meer die het met me eens zijn. En je voelt de druk toenemen en opbouwen als er tegen je gezegd wordt. Druk waar Aaron onder bezwijkt. Hij kiest de weg van de minste weerstand door toe te geven. In plaats van hen het woord van de Heere voor te houden. Ik kan dit niet doen. Dit gaat in tegen wat de Heere gezegd heeft. Hij had dat boek erbij kunnen pakken dat Mozes volgeschreven heeft met de woorden van de Heere. Kijk, hier staat het. Dit heeft de Heere gezegd. Hier hebben jullie ja op gezegd. Evenals Aaron kunnen ook wij bezwijken onder de druk van wat in is. In plaats van ons te houden, vast te houden aan wat God zegt. En er komt nog iets bij. Zonde en zondigen is nog meer dan we al gezien hebben in deze geschiedenis. Zonde zit hem ook in het vergeten van wat God voor je gedaan heeft. En vervallen in oude zondige gewoonten. Israël lijkt wel vergeten te zijn wat ze in Egypte van God gezien hebben. die 10 plagen. Hoe machtig de Heere zich daarin getoond heeft. Hoe God met zijn sterke hand en krachtige arm hen uit Egypte gevoerd heeft. Ze hebben het gezien, ze hebben er met hun neus bovenop gestaan. Ze hebben Gods wonderen in de maanden die volgden onderweg naar en bij de Horeb gezien. Ze zijn het vergeten, wat God gedaan heeft voor hen. En ze vallen terug in hun oude zondige wegen. Gemeente, wat blijkt als wij deze geschiedenis op ons in laten werken? Als we hier vanmiddag bij stilstaan. Wat zegt deze geschiedenis? Zo kort nadat God zijn geboden gegeven heeft ons. Deze geschiedenis toont dat Israël Gods geboden niet kan houden. En in één adem erachteraan gezegd, het laat ons ook zien dat wij Gods geboden niet kunnen houden. Al onze goede bedoelingen ten spijt. Daarom hebben wij meer nodig dan Gods wet. Daarom geeft God ons ook zijn evangelie. Het evangelie van Jezus Christus, gekomen in deze wereld, in ons bestaan, om de geboden van zijn Vader wel te houden, er gehoorzaam aan te zijn tot in de dood. Hij heeft zichzelf vernederd, vernietigd tot in de dood van het kruis, om zo een weg te banen voor zondaren, waarover zondaren die zich tot hem wenden, kunnen en mogen gaan. Om zo een weg te banen waarin hij hen rechtvaardigt. Vrijspreekt van al hun zonden. Ook die tegen het eerste en het tweede gebod. Een weg waarin hij hen heiligt. Vernieuwt. En zijn beeld gelijkvormig maakt. Zodat alle andere beelden eraan moeten in het leven. Eruit moeten. Gods genade in Christus hebben u, jij en ik nodig. Levend van die genade kunnen we ons verzetten tegen de verleidingen van de zonde. Hoewel nog ten dele. Levend van Gods genade in Christus kunnen wij in beginsel doen wat de Heere zegt. Levend van Gods genade in Christus kunnen we erop vertrouwen dat de Heere weet wat hij doet. Levend van Gods genade in Christus kunnen we de dingen op Gods manier doen in plaats van op onze manier. Levend van Gods genade in Christus hebben we de moed, hebben we het lef om het goede te doen. Zelfs als iedereen ons zegt iets verkeerd te doen. Levend van Gods genade in Christus vergeten we nooit wat Jezus heeft gedaan om een zondaar te redden. Door te sterven voor onze zonden en weer op te staan. Zodat zondaren de ene ware God kunnen aanbidden. Gemeente, ik sluit af met de woorden van de apostel Johannes uit zijn eerste brief. Kinderkens, bewaar uzelf van de afgoden. Lieve kinderen, geliefde gemeente, wees op uw hoede. Wees jij op je hoede voor de afgoden. Amen.